Goedemorgen iedereen. Ik wil eerst nog gebed vragen ook voor een aantal punten, als je dat goed vindt. We hebben voorbije week hebben wij onze aanvraag ingediend voor een transitiehuis, een kleine gevangenis. Eigenlijk is er van gekomen dat we onze aanvraag konden indienen. Dus in Ieper, en ik wil daar graag gebed voor vragen. Het grootste probleem blijft naar ons gebouw, maar ondertussen zijn we met een groep samengekomen ook, een heel enthousiaste groep uit verschillende gemeentes, en we zien het zitten, dus als je daarvoor wilt bidden. Ondertussen ben ik ook weer gestart met het gevangeniswerk, maar ik ga daar straks nog iets over vertellen. En dan, je ziet daar al van boven staan, teleurgesteld in God, deel 2. Wel, deel 1 hebben wij in maart gehad van dit jaar. Dus dat is al een hele tijd terug, 7 maanden geleden. En dan ging het normaal in mei het tweede gedeelte geven. Maar toen is er een kinderdienst geweest, als je nog weet, ook met Gods gedachten als thema. Maar ik ga proberen zoveel mogelijk te herhalen, dat je nog weet waarover dat gaat juist. Ik heb toen vooral gesproken vanuit het stukje in 1 Koning, hoofdstuk 19, vers 1 tot 10. Je kunt dat misschien al een keer opslaan meteen. Dus 1 Koning, hoofdstuk 19, vers 1 tot 10. Over Elia. En ik heb toen vooral proberen aan te tonen dat eigenlijk, als God ook heel spectaculair in iemands leven werd. En hij doet wonderen en al van die dingen meer. Dat is geen garantie dat je daardoor niet teleurgesteld meer kunt worden in God. Als je kijkt nu inderdaad naar Elia, je kunt dat zien dus in hoofdstuk 1 tot 10, ja, dan, of nog ervoor tenminste, dan staat er: door zijn gebed regende het 3 volle jaren niet. In de Jacobusbrief staat zelfs 3,5 jaar. Dus de hele tijd, het is door zijn gebed. Hij werd in die tijd voorzien van brood en vlees door raven. Nu, als je kijkt ook in het Oude Testament, is een raaf een onrein dier. En toch werd hij op die manier door God gevoed. Stel je dat voor, zodat er dan nu en dan zo'n een raaf komt met een stuk vlees. Ja, maar goed, dus schijnbaar heeft God gezorgd dat het altijd op de goede manier bij hem terecht kwam. En heeft hij zo meer dan 3 jaar overleefd. Op een bepaald moment komt hij bij een weduwe. En die heeft nog een klein beetje meel en olie en een kruikje. En wat gebeurt er? Dus Elia zegt, ja, maak mij maar een koek. En de weduwe dacht, dat is het laatste dat ik nog kan klaarmaken voor mij en voor mijn zoon. Maar ze doet het toch. Hij kent ook de gevolgen, dus dat kruikje met meel en dat kruikje met olie raakt niet meer op tot na de hongersnood. Dus continu, ieder dag was er daar een wonder. Op een bepaald moment sterft de zoon van die weduwe en Elia bidt ervoor en hij staat weer op. Ja, ik weet niet of dat jullie dat al gezien hebben, maar ik heb dat nog nooit gezien tot nu toe. Iemand die direct weer gebed ervoor en ligt dat dood en staat weer op zo. Boah, jongens, dan zou ik denken van als ik dat gezien heb, ik kan nooit meer teleurgesteld worden in God. En dan zien we ook hoe dat hij God op een spectaculaire manier een offer brengt, zonder vuur. Er zitten nog een paar emmers of een paar kruiken water over, zodanig dat zelfs in de hout er langs dat druipt van het water. En bij de afgodendienaars van de Baal, ze doen van alles, ze proberen, ze karven in hun lijf ook om zogezegd Baal te zorgen dat er vuur neerkomt op dat offer. Dat lukt niet, maar bij Elia, hij bidt en alles, zelfs heel het altaar brandt op, ongelooflijk. En dan zien we ook dat hij weer bidt en na 3 jaar regent het weer. En een beetje later, dus hij zegt tegen Ahab, ga maar naar huis, koning Ahab, met zijn paard, dus in galop gaat hij naar huis. En wie passeert hem? Elia te voet. Ziet dat al een keer gebeuren zo. Maar mij zou dat nu alleszins heel moeilijk zijn zo, na mijn broek dat ik gehad heb, maar iemand de paard voorbij nog passeren. Dus Elia heeft continu wonderen gehad. En toch lezen we in 1 koning, ik ga misschien lezen vanaf vers 19, Hoofdstuk 19, vers 1 tenminste, daar staat er. Toen Ahab aan Isabel, dus dat was de vrouw van Ahab, verhaalde alles wat Elia gedaan had en hoe hij al de profeten met het zwaard gedood had, zond Isabel een bode tot Elia om te zeggen, zo mogen de goden doen, ja nog erger, indien ik morgen om deze tijd uw ziel niet gelijk zal maken aan de ziel van een hunner. Toen hij dat had vernomen, maakte hij zich gereed en hing weg om zijn leven te redden en gekomen tot Beersheba, dat tot Juda behoort, liet hij zijn knecht daarachter. En dan gaat het echt dieper en dieper met Elia, hè. Ai, je zou zeggen, allee Elia, wat scheelt er toch, jong, hè? Je hebt dat allemaal meegemaakt en Isabel zag, ik zal uw ziel opeisen. Ja, ten eerste, we weten sowieso dat er niemand aan onze ziel kan, behalve God, hè. En toch, ja, hij is zo teleurgesteld, dus schijnbaar werkt het niet. Denk ook aan de Israëlieten toen zij doorheen de woestijn trokken, hè, 40 jaar eten en drinken van alles te zien. En toch zijn er maar 2 gezinnen die mochten het beloofde land intrekken. Hè. Al de rest is gestorven in de woestijn eigenlijk door hun ongeloof. Kan je dat voorstellen? Hè? Moesten wij dat meemaken? Nog nooit gedacht, moest ik dat meegemaakt hebben? Ik zou ook nooit gaan twijfelen. Ik vrees een beetje dat wij geen stuk beter zijn eigenlijk. Hè. Dus je kunt teleurgesteld worden. En teleurgesteld, als je dat opzoekt in de woordenboek, dan staat er dat je ontgoocheld bent, hè, beschaamd worden in je verwachtingen. Hè. Dus hetgeen wat je verwachtte, komt niet uit. En we kunnen nooit zeggen van, ik ben teleurgesteld. Ja, je bent altijd teleurgesteld, ofwel in iets, ofwel in iemand. Hè. Dus dat is heel logisch. Het is heel specifiek dat je altijd teleurgesteld bent in iets of iemand. En de vorige keer heb ik ook gezegd dat je dus eigenlijk kunt teleurgesteld zijn in jezelf. Dat er dingen echt, dat je dacht, amai, dat had ik nu echt niet verwacht van mezelf zo. Je kunt ook ten aanzien van levensdoelen teleurgesteld zijn. En dat is zo, ondertussen de voorbije weken tenminste, hebben wij toch een raar jaar gehad, ik zal het zo maar zeggen. En in mei is mijn schoonbroer overleden door kanker. En de dag erop is mijn zus uit het leven gestapt. Mijn oudste zus. Totaal onverwacht. Maar nog, die mensen waren geen christen. En voor mijn zus schijnbaar, ondanks dat zij dochters heeft en kleinkinderen, ja, had het leven geen enkel zin meer. Was haar doel in het leven voorbij. En je kunt daar niks aan doen ik weet niet, ik betwijfel het erg dat we ze gaan terugzien. Hè. Je weet het natuurlijk niet, ik heb daar niet over te oordelen, maar in ieder geval, dit is erg, hè. Iemand van 67 jaar, dat je denkt, allee, er is toch nog andere dingen voor te leven. En zeker als wij als christen, we hebben nog een nieuwheid voor de boeg, hè. Maar zij had dat spijtig genoeg niet. Hè. Dus levensdoel, heel belangrijk. Dus, en dan, je kunt ook teleurgesteld zijn in je medemens. En soms gaat het heel vaak over uw vrienden. Hè. Zelfs misschien over uw partner. Ik denk dat mijn eigen vrouw al heel vaak een keer teleurgesteld geweest is in mij. Hè. Ik ga dat maar eerlijk toegeven. Moet het straks maar een keer vragen. En dan, je kunt uiteindelijk ook teleurgesteld worden in God. Hè. En de vorige keer hebben we dat al een beetje uitgebreid uitgelegd, maar de vraag is natuurlijk van, oké, hoe ga je nu om met teleurstelling? Hè? En ik heb je de vorige keer moeten teleurstellen, omdat ik dat nog niet uitgelegd heb, maar ik ga dat vandaag doen. En uiteindelijk, een eerste belangrijke zaak is eigenlijk dat teleurstellingen zijn, ik noem ze een beetje een noodzakelijk kwaad. Hè? Bijvoorbeeld deze uitspraak van Ognie, die zegt, de ervaring is de som van onze teleurstellingen. De ervaring is de som van onze teleurstellingen. En dat is zo. Hé. Heel vaak moet je kijken naar uw ervaringen, uw dingen dat je bijblijven. Heel vaak draait het soms omtrent teleurstellingen. Hé. Heel raar. Zoals misschien de meesten weten ook, we hebben ook een heel raar verlof gehad. Hé. Dus wij waren in Zuid-Frankrijk. En tijdens een wandeling, een afdaling van een wandeling, dus Marianne en ik, begon ik te glijden met mijn rechtervoet. Ik heb mijn voet dwars gezet en gevolg was een dubbele beenbreuk, 2 ligamenten gescheurd, het kraakbeen beschadigd, de 2 benen waren uit elkaar verwijderd, waardoor operatie nodig was. Dus ik heb al een heel korte gratis helikoptervlucht gehad. Dat wel, dus ze moesten mij uit de bergen, de heuvels, of ik weet niet hoe dat ik moet noemen, moesten ze mij komen plukken om dan mij via een ambulance te voeren naar spoed. Uiteindelijk, om een lang verhaal kort te maken, dus ik ben eigenlijk dan gerepatrieerd, geopereerd, dan 7 weken in het HIPS. En ondertussen, sinds 1 september, ben ik uit het HIPS en ben ik in de revalidatie. Hè. Dus je ziet het, gaat vrij goed. Ik heb geen kruk meer nodig voor korte afstanden. Voor lange afstanden gebruik ik nog links een kruk. Hè. Maar was ik daarin, vond ik dat prachtig allemaal wat ik meegemaakt heb. Behalve die helikoptervlucht misschien een beetje. Hè. Maar voor de rest ben ik echt teleurgesteld geweest. Want je moet weten, we waren op verlof met onze 2 oudste zonen, waren daar ook met hun gezin. Onder andere ook onze oudste zoon met zijn gezin uit Zuid-Afrika. Hè. Dus alles is in het water gevallen. Hè. En ook voor mijn eigen vrouw was het na 5 dagen afgelopen, terwijl dat we daar 3 weken gingen verblijven. Dus we hebben heel die warme zomer, zat ik in het HIPS met mijn been omhoog. Maar ik mocht er niet op steunen ook en zo. Ja. Nee, het is goed. Nee, het is goed. Nee, ik zal het wel zeggen. Als het... Nee, het lukt goed. Ja. En dus was ik teleurgesteld. Ja. Hè. Maar het is raar. Ik heb er dus ook al veel over gebabbeld en zo. Hè. Dat zal we gaan dat nooit vergeten. Hè. En we hebben wel het een en het ander bijgeleerd daardoor. En was dat de eerste keer? Nee, dat was niet de eerste keer. Ik heb zelfs al een klein boekje erover geschreven. Over al die dingen dat we tegenkomen op reis. Hè. Ik heb mijn record niet gebroken. Vorige keer was dat na 2 dagen al dat ze mij moesten repatriëren. Hè. Dus dat was dan iets anders. En mensen zeggen tegen ons, allee, van hoe dat je nog op reis gaat. Hè. Daar komt altijd iets tegen. Hè. Wel, heel eigenaardig, al die elementen hebben ons ook heel wat bijgeleerd over onze Heer. Hè. En zit ik daar graag in? Ben ik dan niet teleurs? Nee, absoluut wel. Maar toch gebruikt God die ervaringen om juist ons dichter bij hem te brengen. Of het is zoals deze persoon zegt. Leighton die zegt volgende. De mens moet teleurgesteld worden in de kleine dingen van het leven, eer hij de volle waarde van de grotere kan beseffen. En dat is zo. Hè? Dus ik lees nog een keer. De mens moet teleurgesteld worden in de kleine dingen van het leven, eer hij de volle waarde van de grotere kan beseffen. En ik besef nu inderdaad weer, ik kan nu weer recht staan en weer een beetje rondlopen. Ik ben niet meer echt afhankelijk van mensen nu en zo. Maar jongens, wat een verschil dat uitmaakt. Hè. Dus geniet wel van die elementen nu weer veel meer. Je bent veel meer dankbaar. Dus heel raar dat we eerst zo'n keer iets moeten tegenkomen. Hier al goed beseffen van wat dat het is. Hè. Om wat dat gezondheid betekent in ons leven. Maar zelfs dan, hè, zelfs al blijft die gezondheid slecht, toch gebruikt God deze teleurstelling om hem dichter bij hem te brengen. Hij laat ons groeien op die manier tot hem, maar ook tot elkaar. Het is een beetje zoals ik hier neergeschreven heb. Hè. Dus de teleurstelling voor Elia was veel fundamenteeler dan al de wonderen dat hij gedaan heeft. Hè. Hij leerde eigenlijk iets heel bijzonders over de Heer. Ik ga dat straks nog aantonen. Het lijkt een beetje op dit hier. Ik weet niet of ik heb denk ik dat beeld nog wel een keer gebruikt. En dat is een palmboom. Hè. En je ziet dat niet goed, maar van boven op die palmboom, moet een beetje fantasie gebruiken, hè, ligt er een grote steen. Nu, als de Bedouinen een oase aanleggen met palmbomen, dan zorgen ze op die kleine palmboompjes dat er een grote steen op de kruin gelegd wordt. En wat is de bedoeling daarvan? Wat de bedoeling is, dat de palmboom niet direct in de hoogte gaat groeien, maar dat hij in de diepte gaat groeien. Hè. Dus hij steekt daardoor dieper en dieper zijn wortels zodanig. Als die wortels diep genoeg zitten, dan kan hij die steen bij hem omhoog duwen. Hè. En daardoor wordt die stam heel dik van die palmboom. En als er dan een woestijnstorm en zo is, hè, dan waaien die palmbomen zelden om. Hè. Wel, dat is eigenlijk een beetje dezelfde manier waarop dat God met ons werkt. Hij legt ons een steen, ik weet niet of je een steen op mijn hoofd ziet, nee, waarschijnlijk niet. Maar hij legt ons een steen op ons hoofd, bij wijze van spreken, omdat we dieper en dieper onze wortels in de hem zouden steken. Dat is in Colossenzen staat er, geworteld in hem, zult je dan in staat zijn, enzovoort. Geworteld, dus die wortels zijn dus echt wel heel belangrijk. En dat is geen sensatie, zoals hier, je ziet in een steen niet, maar dat is heel langzaam, heel in stilte is God met ons bezig. En hij vormt ons, hij zorgt dat we dieper en dieper onze wortels in hem hebben. Dus teleurstellingen kunnen ook mensen onder elkaar dichter bij elkaar brengen. Ze kunnen ons ook verwijderen, maar daarom is het kennen van Christus heel belangrijk. Nu, een tweede vraag is natuurlijk, we kunnen al wel zeggen, oké, ze zijn noodzakelijk kwaad, maar hoe leer je daar nu mee omgaan met teleurstellingen? Wel, ik kan u vertellen dat eigenlijk de grootste bron waar dat die teleurstellingen ontstaan, dat is tussen ons twee oren. Je ziet daar een cartoon en die zegt, ik denk dat ik verkeerd denk. En de ander zegt, nee hoor, dat is een foute gedachte. En je zegt, zie het wel. Dus we denken verkeerd. En ik denk ook inderdaad dat heel vaak van die beelden, die verkeerde beelden, in ons hoofd ontstaan. Miedema heeft daar zo een onnozel voorbeeld van, maar ik wil het ook je brengen. Maar ik ga het een beetje toepassen op onze streek. Veronderstel, dat op een bepaald moment was er iemand die met zijn fiets van Nieper naar Richtenhem hing. En hij ging zelfs een deeltje via de Nijzer. En dat was daar heel verlaten en plots met zijn fiets hoort hij, psst, ja, het was platte band. Nu, hij had alles mee, dus hij verwisselde zijn band, maar wat had hij niet mee? Een fietspomp. En een beetje, in de verte zag hij zo een boerderij en dacht, ik ga naar die boerderij gaan. Maar naarmate dat hij die boerderij naderde, begon hij alle soorten ideeën te hebben van, amai, ja, veronderstel dat er een grote waakhond zit, dan ga ik niet door binnen gaan. Of veronderstel ja, dat zij gewoon geen fietspomp hebben, dan sta ik daar ook voor pietsnot. Of veronderstel dat ze wel in hebben, maar dat ze ze niet willen geven. Hij begint zo meer en meer in zijn hoofd kronkels te maken van, en hij komt toe op die boerderij en hij smijt, dat is een fiets. Hij smijt de deur van de schuur open waar dat een boer zich bevindt. En hij zegt, loop naar de pomp, mijn fietspomp. Wil ik maar zeggen, dus, dat je zo in je hoofd kunt bezig zijn, dat je echt op de verkeerde manier denkt eigenlijk. En onnozele dingen doet. Wel, dat was eigenlijk ook het probleem bij Elia. En we gaan dus nu even een stuk lezen in 1 Koningen, hoofdstuk 19. En ik lees vanaf vers, ik zal zelfs lezen vanaf vers 7. Dus in plaats van vers 11 gaan we beginnen vanaf vers 7. Doch wederom, ten tweede male, raakte de engel des Heeren hem aan. Dus je weet dan, Elia zit in een soort depressie ook. En zelfs tot twee keer toe komt er een engel. Een broodje bakken voor hem. Komt dan een keer tegen zo. Dus de engelbakker in plaats van het kabouterplop en zo. Maar daar had je nu een bestaande, een echte engel die een broodje kwam bakken. En dan staat er, hij raakte de engel des Heeren hem aan en zeide, sta op, eet, want de reis zou voor u te ver zijn. Toen stond hij op, at en dronk en hing door de kracht van die spijs 40 dagen en 40 nachten tot aan het gebergte Gods Horeb. Nog een wonder, 40 dagen en ja, als ik zo een keer een hele dag kan wandelen, dan ben ik al heel trots. Maar hier, 40 dagen en 40 nachten, aan één stuk door. En dan staat er, hij kwam daar bij een spelonk, waar hij overnachtte, en zie, het woord des Heeren kwam tot hem. En hij zeide tot hem, wat doet gij hier, Elia? Daarop zeide hij, ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der Heerscharen. Want Israëlieten hebben uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood, zodat ik alleen ben overgebleven. En zij trachten mij het leven te benemen. Daarop zeide hij, treed naar buiten en ga op de berg staan voor het aangezicht des Heeren. En zie, toen de Heer juist zou voorbijgaan, was er een geweldige en sterke wind die bergen verscheurde en rotsen verbrijzelde, die voor de Heer uithing. En de wind was de Heere niet, en na de wind een aardbeving. In de aardbeving was de Heere niet, en na de aardbeving een vuur. In het vuur was de Heere niet, en na het vuur het suizen van een zachte koelte. Zodra Elia dit hoorde, ommond hij zijn gelaat met zijn mantel, ging naar buiten en bleef in de ingang van de spelonk staan. En zie, er kwam tot hem een stem die sprak, wat doet hij hier, Elia? Daarop zei hij, ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der heerscharen, want de Israëlieten hebben uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood, zodat ik alleen ben overgebleven. En zij trachten mij het leven te benemen. Daarop zeide de Heere tot hem, keer op uw schreden terug naar de woestijn van Damascus, en als ge daar gekomen zijt, dan zult ge Hazael zalven tot koning over Aram. Voort zult hij Jehu, de koning van Nimsi, zalven tot koning over Israël, en Elisa, de zoon van Safat uit Abel, Michola, zult hij zalven tot profeet in uw plaats. Wie dan aan het zwaard van Hazael ontkomt, hem zal Jehu doden, en wie aan het zwaard van Jehu ontkomt, hem zal Elisa doden. Doch ik zal in Israël 7000 overlaten, alle knieën die zich niet gebogen hebben voor de Baal, en elke mond die hem niet gekust heeft. Hè. Dus je ziet hier, eigenlijk de vraag is niet zozeer van, wat verwachten wij van God, maar wat verwacht God van ons? Hè? Wij draaien de boel soms een keer om, hè? En we zeggen, oh God, hè, help mij, en we willen hem voor onze kar spannen. Zo werken niet. Hè? De vraag is veel hier van, wat verwacht God van ons? En daarom is het zo belangrijk dat ons denken moet veranderd worden. Hè? Ons denken over God. En je ziet in heel die geschiedenis, wordt er een beeld geschapen van eerst een beetje een sensationeel beeld, he, van vuur en van een aardbeving en zo. Maar daarin is God niet. Hij is in de stilte, in de koelte, he, staat er. Dus, nog een keer, God is geen sensatie, God. He. We zouden dat graag hebben. Soms heb ik ook in de gevangenis zo dat ze zeggen, kijk, moest God hier plots binnenkomen, he, he. Dan zou ik geloven. Maar ik zeg, dan is het geen geloven, maar het gaat niet verder kunnen. Hè? Ik zeg, het zou hetzelfde zijn als dat ik hier sta met een mitraillette zo. Ik zeg, kijk, wat ga je doen? Ga je geloven in God of niet? Hè? Anders is het hier gedaan. Maar ik zeg, misschien ga je met je hoofd zeggen, oké, dan ga ik wel geloven, want anders ben ik eraan. Maar met je hart niet. Dus God wil dat we met ons hart tot hem komen. En daarom moet ons denken echt over God totaal veranderen. Een tweede zaak is ook dat het denken over onszelf moet veranderen. En kijk, als je bijvoorbeeld kijkt naar vers 14 tot 17. Ja, Elia zegt, het is gedaan met mij. Ik betekent niks meer. En wat doet God? Hij geeft een nieuwe opdracht met nieuwe perspectieven. Hij toont dat Elia nog altijd bruikbaar is. Ik weet niet, zijn er hier mensen van die ondertussen al in de 70 jaar zijn? Zijn er hier in de 70? Ja? Nee? Ja, toch een paar. Ik zie er nog een paar zitten. Mensen die aan de 80 jaar zijn. Laat ons eerlijk zijn. Als je zo'n leeftijd bereikt hebt, in de 80 jaar, maatschappelijk gezien, word je uitgerangeerd. We zijn niet meer bruikbaar voor de maatschappij. Nee, je bent te last geworden. Het kost veel meer en zo. Je moet pensioen geven. Wel, ik wil u zeggen, beste mensen, voor God is dat totaal anders. Hè? Het is niet een neergaande lijn, zoals de maatschappij voorstelt. Het is een opgaande lijn. Hè? Ik ben bezig met het boek Daniel te bestuderen en ook zijn leven. Wel, op het einde was Daniel in de 90 jaar oud. Hè? En dat was voor die tijd heel oud al. En hij was aan het hof van koning Kores op het einde, hè? De Meden en de Persen. Hé. En uiteindelijk heeft hij daar een heel belangrijke taak nog gehad. Zodanig zelfs hé, dat eigenlijk Israël met een deel mocht terugkeren naar hun land om de tempel weer op te bouwen. En hé, Nehemia, Ezra, als je nog kunt herinneren. Ja, dat is ongelooflijk. Dat is ongelooflijk dat deze man nog zo'n grote bijdrage had. Wel, ik heb dus goed nieuws. Dat is nog altijd niet veranderd. Hé. Dus hoe ouder dat je bent, ik heb het graag gezegd, hoe meer bruikbaar dat je bent in Gods ogen. Waarom? Omdat je ook meer en meer, normaal gezien, afhankelijk wordt van hem. Je groeit nog altijd in hem. En als God je nog op deze aarde laat, dan is het omdat hij nog een doel heeft met jou. Hè? Dus ook onze, dus ons denken over onszelf moet op dat vlak echt veranderen. En we hebben een God die een doel heeft, hè, die hoop heeft. En hoop is niet zoiets van, het is hopen, we zeggen dat in het Vlaams, het is hopen van, maar je bent het niet zeker. Hè. De hoop die God heeft is een zekerheid. En dat is een heel groot verschil. Dus ik hoop dat ik iedereen daarmee kan bemoedigen. En kun je zeggen, ja, maar ja, vooraan staan, dat lukt mij niet en zo. Hè. Nee, daarover heb ik het niet. Hè. Dus het gaat over soms heel kleine dingen, over getuigenis zijn, over bidden voor mij, want ik heb dat heel, heel veel nodig. Hè. Dus ja, echt waar, je hebt daar een heel belangrijke taak in. En dan ook ons denken over anderen moet veranderd worden. Hè. Als je kijkt op het einde van dat stukje in 1 Koningen 19, het einde van vers 18, dan staat er, dus Elia dacht dat hij alleen was. Nee, er zijn 7000 mensen die nog hun knie niet gebogen hebben. Dus wij denken heel vaak verkeerd omtrent onze omgeving. En we denken bijvoorbeeld hier in Vlaanderen, jongens, er is niemand meer die luistert, hè. Het is voorbij. Hè. Eigenlijk zou Christus beter terugkomen. Goh, ik bid dat hij nog een beetje wacht, zodat zoveel mogelijk mensen nog tot hem komen. Hè. Uit vrije wil, dat is eigenlijk wat hij wil. En daarom moet ons denken veranderd worden. En op alle schaal, dus ik werk voor een VZW, voor mensen met een beperking. Hè. Het zijn mijn laatste maanden hè, en dan ben ik in pensioen. Maar ik heb er ook voor proberen te zorgen dat nu en dan een gedetineerde of een ex-gedetineerde bij ons eventjes aan de slag kan, zodat hij een overstap krijgt naar ander werk. En zo hadden we maanden terug die dus eigenlijk op vlak van de gevangenissen geen kansen meer ging krijgen. Het was al verschillende keren mislukt. Maar deze keer lukte het goed. Hè. En hij kwam als vrijwillige schilder bij ons. En op een bepaald moment had ook dus de onderhoudsman gezegd tegen Jurik, kijk, ik heb hier een koffer voor u, hè, dat je werk goed kunt doen. Hè. En een beetje later kreeg hij vast werk. En ik zei, ja, Jurik, ga maar. Hè. Dus die kans moet je zeker grijpen. Dus ondertussen doet hij nog altijd heel goed voor. Maar toen hij dus wegging, en die nam hij ook die koffer mee. Hè. En dat was direct, dat hing tot in, zelfs de vakbond was daar al mee bezig zelfs, van dat niet kon. Hè, dat iemand die gevangenis gezeten had, en hij had nu een keer ook die koffer meegenomen. Dus je zag wel, voilà. Hè. Nu, de onderhoudsman bij ons, die belde naar mij en zei van, ik heb mij waarschijnlijk verkeerd uitgedrukt tegenover Jurik. En ik heb gezegd dat die koffer voor hem was. Hè, maar hij heeft dat heel letterlijk genomen. Dus hij heeft die koffer meegenomen en ik zeg, wat moet ik daarmee doen? Maar ik zeg, dat is heel eenvoudig, je belt naar hem en je zegt, kijk, dat is een misverstand, die koffer is nog altijd van ons. En volgens mij gaan we nog de dag zelf die terugkrijgen. En dat was zo. Hè. Dus nog de dag zelf heeft hij die koffer teruggekregen. Maar ondertussen deed het al volop de toer nog verder in de vakbond, hè. Syndicaat. Hè. En zelfs hadden er nog een schep bovenop gedaan, want je had ook nog de werkschoenen hè, meegenomen. Dus, maar die werkschoenen, ik wist dat waren zijn werkschoenen. Hij had gewoon zijn eigen werkschoenen weer meegenomen naar huis. Dus er was geen enkel vuiltje aan de lucht. En ik heb toen gevraagd van, ja, mag ik een keer voor de syndicaat, mag ik een keer komen iets vertellen ook. En ik heb toen gezegd, kijk, allee, het is toch erg dat jullie mij passeren, maar je wist dat ik die vrijwilliger aangebracht heb. Ik heb daar niks over gezegd. Had je dat wel gedaan, dan kon ik direct een antwoord geven van nee, dat zal een misverstand zijn. En ik zei, ondertussen is het ook opgelost, dat misverstand. Hè. Dat is dan de eerste zaak. En de tweede zaak met die werkschoenen ook. Hè. Ik zei, dat toont nog een keer dat jullie bevooroordeeld zijn ten aanzien van mensen die in gevangenis gezeten hebben. En ik weet, dat gaat niet over een leien dakje, dat is waar. Hè. Maar eigenlijk geef je geen kansen meer. En het is zoals zij zeggen, van het moment dat dat wij uit de gevangenis komen, blijft dit ons altijd maar achtervolgen. Hè. En ik zeg, kijk, voilà, dat is bij deze bevestigd. Nu, ze hebben hun verontschuldiging aangeboden. Hè. Maar dit toont ook een keer hoe ons denken zo kan misplaatst zijn over anderen. Hè. En misschien denk je, bij mij gaat dat niet gebeuren. Ja, kijk maar eens diep in je leven of dat je ook zo geen persoon hebt dat je dan, het is daar geen doen aan. Hè. Nee, 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 nee. Dus ook Goed, en de vraag is natuurlijk, voilà, hè, dus ons denken over anderen moet ook veranderd worden. Maar wat moeten wij nu juist doen en wat doet God? Wel, wat ons betreft is het eigenlijk heel simpel. Ik heb maar één ding, hè. Werp al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Dat is wat er staat in 1 Petrus, hoofdstuk 5, vers 7. Dus we moeten niet veel doen. Kijk naar Job, hè, dus zijn smart, zijn woede, zijn twijfel, zijn bitterheid, zijn teleurstelling. Alles werpt hij op God en er komt een oplossing. Hè. We moeten eigenlijk telkens naar God gaan. Is dat eenvoudig? Nee, dat is niet eenvoudig, hè, want dat is het stuur overgeven aan hem. En daarom staat er ook werp, hè. Sta niet geef, want als we ze geven, dan plakken ze. Hè? Dan plakken ze aan ons hand en we geven ze. En we trekken ze direct terug. En we zeggen, kijk God, misschien kun je het zo en zo doen. Hè? En we worden de adviseur van God. Hè? Of zelfs de leider. En we zeggen, kijk, moest je het zo doen en zo doen, dan gaat het echt op wieltjes lopen. Nee. Daarom staat er werpen. Hè? En bij mij is dat heel vaak dat ik ze een paar keer geef, hè, totdat ik zeg, voilà, en nu krijgen ze. Hè? Dat is eigenlijk wat God wil, hè? Dat we ze smijten. Dat is een eerste zaak. De tweede zaak is, wat doet God? Wel, hij werkt doorheen ons. Hè? En in de eerste plaats, hij werkt doorheen zijn woord. Dat is ook wat er hier staat in hoofdstuk 19, vers 9 bijvoorbeeld. Hè? 19, vers 9, daar staat er, hij kwam daar bij een spelonk waar hij overnachtte. En zie, het woord des Heren kwam tot hem. En hij zeide tot hem, en zo verder. Een paar keer komt dat voor. Hè. God spreekt tot ons doorheen zijn woord. Daarom is zijn woord ook zo belangrijk. Hè. En je kunt dat met je routinematig doen. Hè. Onlangs vroeg ik ook bij iemand, een ex-detineer die nog altijd wel in residentieel begeleiding zit, maar spoedig volledig vrij is. En hij had een hele slechte periode. En ik zeg, heb je Bijbel nog gelezen? Ja, zei hij, ja, ook nog gebeden. Maar zegt hij, ik moet wel toegeven dat mijn relatie niet goed was. Dat het routinematig was, dat het zo van, ja, ik doe dat nu, nee, en het zal wel goed zijn. Nee, de Heer heeft ons geroepen tot gemeenschap met hem. De relatie met hem is zo belangrijk. En daar moeten we gewoon tijd voor maken. Nee. Hetzelfde met je eigen partner ook, hè. Als je zegt, oké, ja, we gaan samen eten en mag ik een babbeltje, routinematig babbeltje slaan. Hè? Nee, uiteindelijk moet je aan je relatie werken en moet je daar tijd in steken. Dus ook zo belangrijk naar de Heer toe. En dan spreekt hij, hè, doorheen zijn woord. Maar ook, we hebben het al een paar keer gehoord, ook, of gezongen tenminste, ook doorheen zijn geest die in ons woont. Hè? En Gods geest heeft twee functies, namelijk in de eerste plaats, dat hij meer en meer van Christus openbaart. Dat hij de weg wijst, zoals er in Johannes hoofdstuk 14 en hoofdstuk 16 staat. Maar ook dat hij ons in alle stilte, denk aan die steen op je hoofd, in alle stilte verandert hij ons. Wij gaan die steen misschien voelen, maar het steken van je wortels dieper in hem, dat is het werk van Gods geest. Hij doet dat, hij verandert ons. Beetje bij beetje. En soms denk je, waar is die? Hè? Wat gebeurt er in mijn leven? Nee, hij verandert u. Hij is echt bezig. En pas op, de kracht, hè, of de kracht die hij heeft om dingen te veranderen, dat is dezelfde kracht waarmee dat hij Christus uit de doden heeft opgewekt. De opstandingskracht. Ja, kan er dan een grotere kracht zijn? Hè? Zoals er staat ook in de Bijbel. Met hem spring ik over een muur. Ik kan me dat nu moeilijk voorstellen. Hè? Maar met hem spring ik over een muur. Hè? Of we gaan rondhuppelen als een hinde, staat er. Hè? Kun je dat voorstellen, zeg. Hè? Hè? Gerard, rondhuppelen als een hinde, zeg. Hè? Dat is hetgeen wat ons te wachten staat. Hè? Beetje bij beetje is hij bezig om ons te veranderen. En dan ook werd hij doorheen levenservaring, hè, zoals ik al een paar opgenoemd heb. Hè. Dus nog een keer, die teleurstelling dat Elia meemaakt, was veel fundamenteler dan al die wonderen die hij gedaan heeft. God is geen sensatie, God, en hij werd in stilte. Hè. En hij gebruikt de dingen ten goede. Ik kan een voorbeeld daarvan geven, ik weet niet of ik dat hier nog verteld heb, maar toen Marianne en ik tot geloof kwamen, wij woonden samen. Wij woonden al een jaar samen en ik was eigenlijk wel een beetje teleurgesteld in God. Hè, toen we zelf ontdekten dat dat niet kon. Hè, want Ene keer hadden wij in het goede boek, denk ik nog, dat was dan Matteo en Ellie Kamp, voor de mensen die al weten. En Ellie had gezegd, ik was heel trots, ja, wij wonen samen. En Ellie zei, ja, ik denk niet dat dat mag. En ik zei meteen, oordeel niet, want je zult geoordeeld worden. Dus je moet al gedacht hebben, maar wat staat er hier voor mij? Maar we zijn nog altijd heel goede vrienden ondertussen. En beetje bij beetje waren het ons duidelijk, Maria en ik, dat dat niet kon. En we zijn weer na een tijd uit elkaar gaan wonen, totdat we konden trouwen. Maar heel vaak zei ik tegen God, allee God, waarom heb je ons geen jaren vroeger geroepen? Dan woonden we niet samen, dan hadden we al die problemen daar rond niet. Maar ondertussen weten wij ook dat God gebruikt. En zijn er veel koppels naar ons toegekomen, die ook samen wonen. En die zeiden, ja, maar moest je hij samen wonen? Je zou wel zien, je zou wel anders babbelen. Ja, ik zeg, wij hebben samen gewoond. En we hebben gemerkt dat dit mogelijk is om te doen wat God van je verlangt. Ja, dus hij gebruikt ook al die dingen ten goede. Ik wil tot slot nog een verhaaltje vertellen. Een verhaal, een waar gebeurd verhaal van dat Spurgeon, je kent dan een Engelse prediker rond de jaren 1850, heeft dat neergeschreven en dat ging over Bernard Gilpin. En Bernard Gilpin, dat was een gemeentestichter in Noord-Engeland. En de tijd toen was eigenlijk niet ontvankelijk voor het evangelie, integendeel, er was vervolging. En mensen die geloofden in het evangelie, zoals wij geloven, die werden als ketter beschouwd. Dus Bernard Gilpin werd dus gevoerd naar Londen om daar op de brandstapel gezet te worden. Dat was onder Queen Mary of Bloody Mary, nog van gehoord waarschijnlijk. Dus die was absoluut tegen de evangelische christenen, of het protestantisme ook. En dus ze gingen te paard, er waren nog geen wagens. In die tijd ze gingen dus te paard, moest hij gebracht worden van dus, van dorp waar dat hij preekte tot in Londen. Een lange tocht. En onderweg viel hij van zijn paard en hij brak zijn been. En Gilpin was ook gewoon om altijd te zeggen, alles wat er gebeurt, is ten goede van ons. En natuurlijk, die een bewaker, hij lachte hem zo'n beetje uit en zei, ja, dat zal weer ten goede zijn, zeker van jou, uw gebroken been. En Gilpin zei, ja, zeker, dat zal zeker ten goede van me zijn. Nu, wat gebeurde er? Doordat hij zijn been gebroken had, duurde die een tocht heel lang. En zodanig lang dat ondertussen Bloody Mary was gestorven en in de plaats kwam Queen Elizabeth. En Queen Elizabeth was zelf ook, of was zeker heel erg voor christenen, voor evangelische christenen. En het was gedaan en hij kwam dus te laat om op de brandstapel gebracht te worden. En hij was vrij in de plaats. Dit is een waar gebeurd verhaal, wat je even achter de coulissen kunt kijken. Dus, maar daaraan zie je dat ook zulke dingen door God gebruikt worden. Filippiantie, ik heb daar de vorige keer ook dat stukje gebracht. Ah ja, dus hier nog, Romeinen 12, vers 2, staat er nog een keer. Wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat je mocht herkennen wat de wil van God is. Het goede, het welgevallige en volkomene. En ik wil dus inderdaad nog een citaat uit het boek van Filippiantie. Als je dat niet gelezen hebt, dan moet ik het doen, van Teleurgesteld in God, een prachtig boek. En daar schrijft hij het volgende in. De Bijbel bagatelliseert menselijke teleurstelling nooit. Denk nou maar een keer aan de verhoudingen binnen het boek Job. 1 hoofdstuk herstel, voorafgegaan door 41 hoofdstukken smarten. Maar hij voegt er een sleutelwoord aan toe, tijdelijk. Wat we nu ervaren, zullen we niet altijd ervaren. Onze teleurstelling is zelf een teken, een schreeuwende honger naar iets beters. En geloof is uiteindelijk een soort heimwee naar een thuis waar we nog nooit geweest zijn, maar waar we altijd naar verlangd hebben. Mag ik samen met jullie bidden. Heer, dank u dat we echt mogen beseffen, Heer, dat u een God bent die boven alles staat, Heer. En u gebruikt ook, heel raar, Heer, maar u gebruikt teleurstellingen in ons leven juist om ons dichter naar u te trekken en naar elkaar, Heer. En wilt u ons echt helpen daarin, dat we ook uw hand daarin meer leren zien, Heer. Ook teleurstellingen aanvaarden, Heer, maar ook het zien als een belangrijke schakel om dieper en dieper onze wortels in u te hebben, Heer. En Heer, wilt u vooral zorgen dat wij inderdaad het doel dat u hebt met ons, namelijk een heel intieme relatie met u, dat we daar Hij gaat ook tijd voor maken. Dank u daarvoor, in Jezus' naam. Amen.